Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcastpsycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag in het huis van Almar Zwet. Hij is GZ-psycholoog bij Antes Forensisch Vakteam en Trubendorfer Verslavingszorg. En daarnaast is hij docent bij de RINO-groep, waar hij lesgeeft bij de GZ-opleiding. En je bent natuurlijk gepromoveerd in de onderwerpen agressie en psychopathie.
Ja.
En psychopathie is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En,
ja.
Ik zit je al een tijdje een beetje aan je kop te zeuren. Want wij kennen elkaar van de opleiding psychologie, waar ik jou een aantal keer als gastdocent heb uitgenodigd. Over het onderwerp agressie trouwens.
Ja.
En ik weet nog dat jij iedere keer aan mij vroeg... Maris, weten ze ook al iets over psychopathie? En dat ik dan zei, nee, maar ze moeten ook wel echt wat over de tetamenstof horen.
Ja.
Maar je mag wel wat vertellen over psychopathie. Oké, dat is wel echt leuk. Het is wel leuk om daar wat over te vertellen. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik nodig je uit voor een podcast. En dan gaan we gewoon een heel uur lang hebben over psychopathie en psychopaten.
Ja, leuk.
Dus ik wil je welkom heten, maar ik zit in jouw huis. Dus,
ja, welkom.
Ja, dank je. Ik ben blij dat ik er ben. We gaan het hebben over psychopathie. Ik denk dat heel veel mensen wel een idee hebben van wat psychopathie is. Of er gaat bij heel veel mensen wel een soort belletje rinkelen. We horen er veel over in van die crimi-podcasts en crimi-series tegenwoordig. Volgens mij is het super populair.
Ja.
Heb jij enig idee hoe dat komt, dat het zo populair is?
Nou, ik denk dat het toch wel een soort spannend onderwerp is. Het heeft vaak, vooral in de media, heeft een directe lijn met agressie. Dat is, aan de ene kant klopt dat ook wel. Maar aan de andere kant is het ook zo dat het hoeft niet per se met een psychopaat hoeft niet per se agressie te vertonen. Maar wat je vaak ziet, vooral in series en ook op ook gewoon in de media, is toch dat je dan ziet de moordzuchtige psychopaten.
Ja.
En agressie, het is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp. Niemand wil met agressie te maken hebben. Aan de andere kant is iedereen ook wel geïnteresseerd in agressie.
Ja, iedereen vindt het zo smeuig.
Ja, klopt. En je ziet het in tv-series, films, maar wat ook met sport. Ik bedoel, als er op het voetbalveld geknokt wordt, dat trekt ook heel veel mensen. Kickboksen is heel populair. Dus een bepaalde vorm van agressie. Het is toch op een bepaalde manier is het boeiend.
Mm-hmm.
Terwijl het aan de ene kant helemaal niet leuk is.
Nee.
Maar toch is het een boeiend onderwerp. En psychopathie is daar weer aan gelinkt.
Dat en ik denk spanning misschien.
Ja, klopt. En ik denk dat
een beetje naar op zoek zijn.
Ja, en de psychopaten die je dan ziet bijvoorbeeld in films of in series zoals Dexter.
Ja.
Ja, dat zijn juist die psychopaten die extra creepy zijn of interessant zijn. Ja, en daardoor juist zo boeiend zijn, denk ik.
Ja. En jij werkt natuurlijk in het forensische veld. En jij komt daarbij, denk ik, veel in aanraking met daders die strafbare delicten hebben gepleegd.
Ja.
En dat wordt dan vaak weer gelinkt ook aan psychopathie. Of dat nou wel of niet zo is, dan komen we dan straks wel op.
Ja.
Maar ben je nou in je carrière veel met psychopaten, om het zo maar even te noemen, in aanraking geweest?
In de TBS sowieso wel. Ja, het is toch wel een percentage is wel psychopaat daar. En ik heb redelijk wat onderzoek gedaan naar psychopathie. Dus ik heb het ook onderzocht bij de TBS-gestelde. En ook op de ambulante afdeling, het vakteam waar ik werk, heb ik wel vaak vermoedens. Maar daar meten we het niet. Maar ik heb wel regelmatig dat ik denk van hier kan wel echt sprake zijn van een hoge mate van psychopathie.
Ja. Kan je eens een voorbeeld noemen van wat je dan ook voelt in zo'n interactie?
Wat ik denk ik vooral voel is, bepaalde delicten, dan zit je al sneller te denken aan psychopathie. Vooral de, zoals ze het noemen, instrumentele agressie. Dus niet zozeer vanuit boosheid, maar meer de agressie om een bepaald doel te bereiken. Dan ga je al nadenken van, het berekenende. Ja. Dat is vaak best wel koelbloedig. Dus mensen die eigenlijk een gezond geweten hebben, die worden daardoor geremd door dat geweten, waardoor ze bepaalde delicten niet kunnen plegen. Bijvoorbeeld als een overval. Aan de andere kant is het ook zo, bijvoorbeeld drugsgebruik ook toe kan leiden dat je over die grens heen gaat. Of de drang om drugs te gebruiken. Dus het hoeft niet gelijk psychopathie te zijn. Maar als je dan bepaalde verhalen leest van echt hele koelbloedige delicten, dan gaan er wel een soort alarmbellen af. Wat je heel erg merkt in het contact is, een van de factoren die vaak voorkomen bij psychopaten is ook het manipulerende. Dus het manipulerende gedrag. Je krijgt wel een soort band met iemand, maar het voelt niet als een echte band. En het is heel subtiel, dus het is denk ik wel, je voelt het niet heel snel. Het is niet dat het echt heel erg op de voorgrond staat. Maar als je bijvoorbeeld langer contact hebt met iemand, diegene gaat steeds meer bepaalde privileges vragen. Je bent geneigd bijna om erin mee te gaan. Dan merk ik, althans dat merk ik dan bij mezelf, en denk ik, hier gebeurt wat. En dan zou er sprake kunnen zijn van psychopathie.
Ja.
Maar dat is slechts één van de kenmerken. Maar dat is wel iets, als je met de echte psychopaten spreekt, is dat wel iets wat me vaak opvalt. Toch het hele vriendelijke aan de ene kant.
Ja.
Maar aan de andere kant, soms ook in sommige gevallen, dat je ook soms wel eens bang kan zijn dat iemand boos wordt.
Dat je een beetje op je tenen gaat lopen.
Ja, dat inderdaad.
Oh ja. En dat, toch ook even af en toe wordt gevleid of zo. Is dat,
ja. Ja, dus dat je aan de ene kant denkt van, je krijgt wel een soort band met iemand, een soort oppervlakkige band. Maar aan de andere kant moet je ook op je tenen lopen, dat je denkt van, als ik je niet tevreden stel, dan word je boos en dat wil ik ook niet. Maar het verschilt heel erg per psychopaat. Maar als ik nu aan een aantal denk, dan wat ik me kan herinneren vanuit de TBS, als ik er nu aan terugdenk, is me vooral dat opgevallen. Dus dat, bijvoorbeeld, ik had één iemand die wilde dan altijd op de sportbaan, dat is buiten, wilde hij altijd wandelen met mij. Dat is eigenlijk niet gebruikelijk bij therapie. Nou, hij had dat één keer voorgesteld, van laten we een keer gaan wandelen, want ik vind het hier binnen niet prettig. Nou, toen dacht ik ik vind het best, ik ga met je mee.
Mm-hmm.
De keer erop wilde hij het weer. En voor je het weet zit je eraan vast. En als je dan zegt van we gaan hier therapie, want dit is de, of hier gaan we therapiesessie uitvoeren, want dat is de manier hoe we werken. Ja, dan zijn ze teleurgesteld en dan krijg je die irritaties. Dus je merkt dan eigenlijk dat je
op een soort, slaat de sfeer ineens om.
Ja, en op een subtiele manier word je eigenlijk gemanipuleerd. Dat je ze bijna tevreden wil stellen.
Ja, maar hoe heb je dat dan opgelost?
Destijds was dat ook een beetje in het begin van toen ik daar werkte. En dan, met supervisie, dus dat een supervisor eigenlijk zegt van, gaat dat wel goed?
Ja, jij liep elke dag het bos met iemand waar je dat helemaal niet meer wilde.
Ja, dus je gaat wel steeds op die cirkelbaan lopen dan. En ik vond het ook niet heel erg, maar op een gegeven moment dacht ik wel, dit is niet zoals het hoort. Dus je gaat dan jezelf dingen afvragen.
Ja, maar goed dat je het opmerkte.
Ja, maar ook met destijds ook met die supervisor die me daar bewees. Maar en wat ik merk als je dat langer in het veld zit en je wordt er wat meer, je let er wat meer op. Dat je wel probeert strakker die regels in de gaten te houden. En ook als iemand privileges wil, dat je dat gewoon eigenlijk strak moet houden.
Mm-hmm.
En dat is ook vaak de behandeling in de TBS, ook heel veel begrenzing. Dat die mannen begrenzing nodig hebben. En de psychopaten zijn er vaak wat handiger in.
En, ja. Okay, dus dat was wat je zelf hebt ervaren daarin.
Ja.
En zou je voor de mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat dat nou inhoudt en er misschien wel af en toe van horen, kunnen uitleggen wat we nou als psychologen verstaan onder psychopathie?
Ja, psychopathie is eigenlijk, ja, ze noemen het een construct of een, eigenlijk een soort samenleving van persoonlijkheidseigenschappen met interpersoonlijke beperkingen, affectieve beperkingen en gedragsbeperkingen. Interpersoonlijk wil zeggen hoe je in het contact bent met andere mensen. Dus dan heb je juist dat manipulerende bijvoorbeeld, maar ook het gladde praten. Dat is ook zo'n kenmerk van een psychopaat.
Ja. Wat houdt het dan in? Want ik heb daar niet meteen een gevoel bij, gladde prater. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, een gladde prater is eigenlijk iemand die dus hele grote verhalen heeft. En dat echt heel overtuigend ook kan brengen. Maar eigenlijk ook met weinig inhoud. Dus het is allemaal heel interessant. Maar het blijft een soort oppervlakkig. Dus op een soort oppervlakkig niveau. Maar het is wel iemand die eigenlijk heel amusant kan vertellen. Maar ook bijvoorbeeld om bepaalde dingen heen kan draaien in zijn verhaal.
Ja, dus die kan het verhaal zo presenteren dat het voor hem of haar het beste uitkomt.
Ja, klopt. En ook
mensen op een hele amusante manier ook, waardoor hij goed uit de verf komt.
Ja, dat is echt mensen inpakken.
Ja, oh ja.
Ja, dus die kan ook. Ja, ze zeggen wel eens net als een soort autoverkoper die een slechte auto kan verkopen. Misschien moet je daar een beetje aan denken.
Ja, precies. Echt een charmeur ook.
Ja.
En wat nog meer?
Ja, het manipulerende.
Ja, manipulerende.
Dus echt dat mensen eigenlijk gewoon de soort grip op krijgen op mensen. En ook een bepaalde kant op dwingen. Dat zie je ook heel veel in relaties.
Ze gebruiken om een bepaald doel te bereiken.
Ja, klopt. En dat zie je vaak ook in relaties met psychopaten. Dus dat is bijvoorbeeld ook hun partner. Ze zorgen ook dat diegene bij hun blijft. Maar ze hebben echt volledige controle dan over hun partner.
Hoe ziet dat er dan uit?
Wat ze vaak doen is dan, ze gaan over de grens van de partner. Ze kunnen ook bijvoorbeeld agressief zijn naar hun partner toe. Maar ze zorgen er ook voor dat de partner niet bij hen weggaat. Dus manipuleren bijvoorbeeld op een manier van, nou, zonder mij ben je nergens. Je hebt mij nodig, dat soort. Ja.
Bijvoorbeeld op financieel vlak of op andere vlakken. Dat iemand zich echt afhankelijk voelt van een psychopaat.
Ja, klopt. Maar dan ook, het hoeft niet eens waar te zijn, maar zo overtuigend dat eigenlijk het slachtoffer, dat hij helemaal in de greep van de psychopaat is. Nee. En dat hij eigenlijk de psychopaat ook gelooft en dan daar maar in meegaat.
Ja, dus dat zijn echte kenmerken op het relationele vlak.
Ja.
Zijn er nog meer kenmerken?
Ja, het affectieve, dus het emotionele gedeelte. Gebrek aan empathie is daar een hele bekende in. Dus eigenlijk het niet voelen wat de ander voelt. En dan kun je een onderscheid maken tussen het niet kunnen ervaren van emoties wat de ander voelt. Dus bijvoorbeeld als je iemand slaat, dan de meeste mensen voelen dan de pijn van de ander. Dus daarom ben je ook niet zo snel geneigd om iemand anders te slaan.
Ja, want dat doet jou zelf ook een beetje pijn als je iemand ziet die je pijn doet.
Ja, klopt. Stel dat je iemand een gebroken kaak slaat, en dan voel je eigenlijk op je eigen kaak voel je ook wel een soort pijn.
Ja.
Nou, bij een psychopaat gebeurt dat gewoon, die heeft dat gewoon minder of niet. Dus daarom kunnen ze ook makkelijker die agressie toepassen, omdat ze toch niet echt de pijn van een ander voelen.
Ja.
Aan de andere kant kunnen ze zich wel weer inleven in de ander. Mm-hmm. Maar dat is meer op een soort, ze noemen dat cognitief niveau, dus op een soort denkniveau. Dus ze kunnen wel begrijpen dat iemand anders iets leuk vindt of niet leuk vindt, mm-hmm. maar ze kunnen het niet voelen.
Oh ja. Ja, want ik las laatst in een Amerikaans artikel wat over het ontbreken van die empathie dus bij psychopaten. En dat was uit een recent onderzoek weer gebleken dat nou lijkt dat ze het wel hebben, maar makkelijker uit kunnen zetten.
Ja, dus klopt.
Dat ze het soms dus wel voelen, ook als je vraagt of ze het kunnen gaan gebruiken, die empathie richting iemand anders.
Ja.
Maar net zoals artsen af en toe even hun empathie kunnen uitzetten als ze bijvoorbeeld iets pijnlijks moeten doen bij hun patiënten, kunnen zij, als ze dat niet kunnen gebruiken, dat zien eigenlijk, de pijn van de ander, dan switch je dat als het ware eerder uit dan bij normale mensen. Maar eigenlijk is het een soort extreme vorm van wat we als normale mensen soms ook doen, dat we ons even afsluiten. Klopt. Vond ik heel interessant, want daardoor wordt het niet zo. Ja, maar dan zijn ze toch wat dichter bij ons weet je wat dan, wat we willen geloven.
Ja, het lijkt erop alsof het bij hun standaard uitstaat, bij psychopaten, en dat ze het aan kunnen zetten inderdaad. Met die taakjes hebben ze dat onderzocht en zie je echt dat die hersengebieden ook actiever worden. Terwijl inderdaad bij de gemiddelde gezonde persoon dat het standaard aanstaat, empathie, maar dat je het op sommige momenten uit kan zetten. En bij artsen is het inderdaad een goed voorbeeld. Ik bedoel, als je iemand gaat opereren en die komt te overlijden en je maakt dat meerdere keren mee, dat soort situaties zich voordoen. Bijvoorbeeld bij een spoedeisende hulparts. Ja, dan hou je je baan nooit vol. Dus je moet een soort afstand kunnen bewaren, ook empathisch.
Precies, ja, het kan ook functioneel zijn alleen.
Ja, en bij psychopaten lijkt het dus uit te staan. En dat is sowieso weer met een soort aandachts... aandachtsbias noemen ze dat. Dus een soort verstoring in de aandacht. Mm-hmm. Dat ook bij negatieve emoties zie je dat ook bij psychopaten. Als bijvoorbeeld iemand een huilend gezicht zien of een pijnlijk gezicht... dan herkennen ze dat minder goed dan niet-psychopaten. En dat is ook een beetje die link die wordt gelegd met empathie. Dat ze het eigenlijk ook, ze hebben ook minder aandacht voor. Maar als ze de aandacht echt op moeten focussen, als ze die opdracht krijgen, dan kunnen ze het wel.
Ja.
Ja, op groepsniveau dan hoor. Dus het is de vraag of ze het allemaal kunnen.
Ja, ja.
Maar als je het met groepen gaat vergelijken en je geeft een groep psychopaten de opdracht, dan zie je wel de duidelijke positieve effecten.
Ja, vond ik wel een bijzondere bevinding.
Ja, en heel recent eigenlijk nog.
Ja, en het had ook iets. Er is ook iets met de angst, toch? Dat ze daar wat minder van voelen.
Ja, over het algemeen wel. Je ziet dat vooral bij mannelijke psychopaten, dat die angst sterk verminderd is. Bij vrouwelijke psychopaten lijkt dat wat minder te zijn, dat die wel wat meer angst voelen. Maar inderdaad, de angst is minder bij psychopaten, die echte angstreactie. En ook de schrikreactie. Die zijn een soort vertraagd en kleiner.
Mm. En zou dat daar ook mee te maken kunnen hebben dat ze wat minder moreel besef hebben, omdat... Om als kind ook te leren wat goed of fout is, moet je misschien ook wel het effect voelen van bepaalde straffen. En op een gegeven moment ook een beetje bang worden dat je straf krijgt door je gedrag. En dat je daardoor ook niet zo goed leert. Ja. Heeft dat daarmee te maken?
Jazeker. Dat is heel vaak aangetoond bij psychopaten. Ook het leervermogen. Dus dat je ziet dat ze zijn heel erg gericht op positieve beloning. Maar de negatieve, de straffen, daar zijn ze eigenlijk bijna ongevoelig voor.
Oh, ja.
En dat zie je dus ook als ze ouder worden. Die leermomenten, die komen dus veel minder aan. En dat wordt ook vaak toegepast in de behandeling. Dus dat je gaat kijken, hoe kun je ze dat ze positieve doelen hebben in plaats van het straffen. Want dat werkt toch niet. Maar daar gaan ze ook vaker in de fout. Komen ze ook veel meer met criminaliteit in aanraking. Mm-hmm. Ze merken die straffen gewoon, die voelen ze gewoon veel minder.
Ja, dus daar zit ook iets in de beleving van angst. Vooral dus bij de mannelijke psychopaten. Bij vrouwelijke dus minder. We gaan het straks ook nog even over mannen en vrouwen hebben. Zijn er nog andere kenmerken die...
Je hebt dan ook nog de gedragskenmerken. Dus wat je echt ziet in het gedrag van psychopaten. En dan kom je toch weer een beetje in de buurt met de agressie bijvoorbeeld. Of het criminele gedrag. Maar wat wel belangrijk is om te weten is dat dat niet per se hoeft bij psychopathie. Zoals het in de forensische psychiatrie wordt gebruikt, wordt het altijd meegenomen. Het is een belangrijk onderdeel. Maar veel recentere boeken gaan er ook over, juist de psychopaten bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, of gewoon de psychopaten die helemaal niet met justitie in aanraking komen. Maar het is wel zo dat nog steeds de psychopaten hebben natuurlijk een sterk verhoogde kans om met justitie in aanraking te komen. En dat zie je dus ook op die factoren. Dus aan de ene kant heb je de gedragsfactoren die het echt te maken hebben met criminaliteit. Ook wel impulsief gedrag waarmee je dus ook onder andere schade kan berokkenen aan jezelf of aan anderen.
Mm-hmm. Wat zie je dan bijvoorbeeld aan impulsief gedrag vaker bij psychopaten?
Om erop te scoren volgens de psychopathie handleiding zoals het gemeten wordt, moet je eigenlijk op meerdere gebieden impulsief gedrag laten zien. En dus eigenlijk gedrag waarbij je dus niet nadenkt over de gevolgen.
Ja.
Dat is eigenlijk de definitie van impulsiviteit. Dus je doet iets en daarna denk je van was het handig of was het niet handig. Maar je hebt het eigenlijk al gedaan. En bij psychopathie wat je eigenlijk wil... Of wat een kenmerk is dat het op meerdere gebieden gebeurt. Dus bijvoorbeeld ook met geld uitgeven. Bijvoorbeeld stoppen met werken terwijl je nog geen andere baan hebt. Dus allerlei van dat soort situaties, van dat soort keuzes.
Ja.
Die achteraf...
Relaties vreemd gaan bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat je daar op dat moment zin in had en niet nadenkt over
de
relatie die je nog had lopen.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Hoewel dat ook veel voorkomt onder niet-psychopaten volgens mij.
Ja.
Maar inderdaad, bij psychopaten zie je wel ook vanwege de hersenen dat het impulsief, eigenlijk die remming die is gewoon wat minder.
Mm-hmm.
Zie je gewoon dat ze die keuzes sneller maken en dan niet nadenken over de gevolgen. En dat kan op verschillende gebieden zijn dus.
Ja,
maar
dat moet dus ook op verschillende gebieden zijn voordat je echt kan zeggen, dit is een kenmerk waaraan iemand voldoet.
Ja, klopt. Want eigenlijk heel veel kenmerken van psychopathie, in het meetinstrument om het te meten heb je 20 kenmerken. En eigenlijk heel veel kenmerken van psychopathie voldoen heel veel mensen aan. Impulsiviteit, het is bijvoorbeeld een onderdeel van ADHD. Nou, er zijn heel veel mensen in Nederland Precies. die ADHD hebben, maar ja. die absoluut geen psychopaat zijn.
Nee, dus je moet al die kenmerken moeten bij elkaar voorkomen.
Ja, klopt. En bij mezelf herken ik ook al een aantal dingen. Ook dat nou, impulsiviteit, ik heb ook al impulsieve... Ik heb ook wel eens dingen waarvan mijn vriendin denkt van waarom heb je dat gekocht?
Had je dus, niet eerst kunnen nadenken en het dan ja. kunnen doen. Ja,
ja dat ja, ik ook denk ik van ook, ja, had ik het wel nodig, denk ik dan.
Ja.
Maar ook ja, prikkelhonger. Ik hou ook van karten. En als we op vakantie zijn, vind ik het ook leuk om op grote hoogtes te wandelen.
Ja, dus, want prikkelhonger is dus ook een gedragskenmerk, zeg ik.
Dat is meer het affectieve.
Oh ja.
Ik loop een beetje door elkaar misschien nu met de beschrijving.
Ja, maar geeft niet.
Maar
ik structureer wel.
maar je ziet wel, ja, prikkelhonger is dan wel een kenmerk. Om daar nog even op verder te gaan. Maar het is wel een wat ja, die ook bij heel veel mensen voorkomt. Gewoon dat het die gewoon wat sensatie die dat leuk vinden.
Ja, en dat is ook prima, toch? Je hebt mensen ja. die hebben dat niet en mensen die hebben dat wel. En het is maar goed ook.
Ja. ja.
Toch? Dat er mensen zijn die dat hebben, anders ontdekken we ook nooit wat.
Nee, klopt. Dus, en dat is met heel veel van die kenmerken. Sommige zijn echt schadelijk, zoals kenmerken als criminele gedragingen of gedragsproblemen in de jeugd. Dat is ook zo'n kenmerk. Terwijl andere kenmerken soms ook wel redelijk normaal zijn.
Ja. Zijn er nog andere gedragskenmerken?
Qua gedragskenmerken hebben we natuurlijk net gehad over de impulsiviteit dan en ook dat criminele gedrag. Belangrijke kenmerken zijn ook nog dat je het vaak al op jonge leeftijd ziet, dus onder de leeftijd van 12 jaar. Echt opstandig of lastig gedrag. En dan gaat het niet om, er zijn heel veel jonge kinderen die een beetje vervelend zijn of niet goed luisteren naar hun ouders.
Ja, hoort maar er ook wel een beetje bij natuurlijk.
Ja,
ja.
ja klopt.
Dus dat is het niet.
Nee, dus
niet genoeg?
Nee, dus je moet echt gaan kijken naar dat het echt meer dan dat is. Dus bijvoorbeeld politiecontacten met bureau HALT. En dan niet één keertje omdat je vuurwerk hebt afgestoken, maar bijvoorbeeld meerdere keren. Op school echt moeilijke problemen. Dat je bijvoorbeeld naar een speciale school moet of dat je er echt heel vaak de les uitgestuurd werd. Dus het gaat eigenlijk over echt ernstig storend gedrag.
Ja, en niet ook richting andere kinderen.
Ja, dat ook inderdaad. Ook het bijvoorbeeld vechten op school, vechten met andere kinderen. En wat vaak een kenmerkende is, is ook dierenmishandeling. Dus bijvoorbeeld van die beestjes met een vergrootglas bijvoorbeeld branden of dat soort dingen. Dat zie je ook vaak bij jonge kinderen met... waarbij psychopathie zich kan ontwikkelen.
Ja, is dat echt wel kenmerkend daarvoor?
Ja, het wordt wel vaak genoemd. Ik weet niet precies in onderzoek in hoeverre dat ook is aangetoond. Maar ik heb het heel vaak gehoord bij congressen vooral.
Oh, wow.
Dus dat is me altijd wel bijgebleven, omdat ik dat zo vaak gehoord heb.
Dus je zou bijna zeggen dat je de kinderen wel in de gaten moet houden... die dus op jonge leeftijd al dieren mishandelen.
Ja, en niet om als je een vliegje dooddrukt of zo... want dat doet ieder kind wel eens een keertje af. Maar echt met, het gaat wel iets verder.
Ik moet ineens denken aan een verhaal. Mijn ouders vertellen dat verhaal wel eens. Dat ze een keer kwamen in de tuin. En dat ik daar twee lieve heersbeestjes van elkaar af aan het trekken was. Omdat ik het zielig vond. Ze zaten aan elkaar. Toen zeiden maar, dus nee, ze zijn aan het paren.
Ze hebben ze eigenlijk gestoord.
Dus een ander soort dierenmishandeling.
Tenzij die ene het niet wilde. Dan,
ja, precies.
Dan, heb je ze geholpen, inderdaad.
Geholpen, precies. Okay.
Ja, maar het gaat echt... Wat je ook ziet bijvoorbeeld met honden en katten, dat soort. Wat ik nog weet van dat congres... Wat ik me herinnerde is bijvoorbeeld ook met straathonden. Dat zie je natuurlijk veel in Amerika. Die straathonden als bijvoorbeeld kinderen, althans of jongeren... daar met bijvoorbeeld straathonden daar dingen mee gaan doen... die je bijvoorbeeld doden of verminken.
Jemig, dat is ook wel heel intens voor een kind... om dat dan te verzinnen, om dat te gaan doen.
Ja, klopt. Dus dat is ook hetgene waar met mij is bijgebleven, denk ik. Dat verhaal. Maar als we echt gaan kijken naar de wetenschappelijk aangetoonde verbanden... dan wat je echt bij psychopaten ziet... is gewoon dat het ernstig gestoord of verstoord gedrag is in het verleden.
Ja.
En dan voor de leeftijd van 12 jaar.
Oké, en zijn dit dan de meest belangrijke kenmerken?
Ja, echt, als er echt kenmerken bij zijn die bijvoorbeeld belangrijker dan anderen zijn... dat weet ik niet. Het is echt een psychopathie... we spreken trouwens ook niet heel vaak over psychopathie in de forensische. Het is meer van hoge mate van of een lage mate van psychopathie.
Van bepaalde trekken die iemand heeft.
Ja, klopt. En dat komt vooral omdat het eigenlijk zo'n... Het is iets wat heel erg verschilt tussen mensen. Dus
zo'n verscheiden groep is.
Ja, klopt. Ja. Het is niet één vaste groep met allemaal mensen die op elkaar lijken. Maar het is eigenlijk een groep van eigenlijk met allemaal verschillende individuen die net iets anders zijn.
Ja, want waarom hebben we het eigenlijk überhaupt over... Een beetje een gekke vraag, maar überhaupt over psychopathie? Waarom is het belangrijk om dit vast te stellen, om het een naam te geven, om het hierover te hebben?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want in de forensische psychiatrie wordt het vaak gebruikt als een risicotaxatiemiddel. Dus dat je eigenlijk gaat inschatten het gevaar in de toekomst of iemand weer de fout in gaat. Het is aangetoond dat vooral de gedragskenmerken, dus eigenlijk het asociale gedrag, in het verleden dat een hele goede voorspeller is, ook van het delictgedrag in de toekomst. Dus daarom wordt het altijd standaard afgenomen. En het weegt ook zwaar mee met bijvoorbeeld verloven als die worden aangevraagd. Maar ook in de behandeling wordt het altijd meegewogen. Wat wij bijvoorbeeld deden was, we gaven dan agressiehanteringstherapie. En dan wilden we bijvoorbeeld niet meer dan 2 psychopaten in een groep hebben. Omdat je dan, onze ervaring was bij 3 psychopaten in een groep van 6. Dan werd het vaak een rotzooitje.
Ja.
Dan kreeg je gewoon conflicten en ook... Ja, dat je ook vaak te veel dominante mannen in zo'n groep, wat niet goed werkte.
Ja, want ze willen graag dus de baas spelen vaak in zo'n groep.
Ja.
En jullie gebruikten dan bepaalde meetinstrumenten om de maat van psychopathie te meten.
Ja.
Om voorspellingen te kunnen doen over het gedrag in de toekomst.
Ja.
Dus zo wordt het eigenlijk binnen de psychologie gebruikt. Dat is ook de reden dat het...
Terwijl het eigenlijk...
Toch een beetje het risico.
Ja, het is eigenlijk bedoeld als een soort diagnostisch instrument, een diagnose psychopathie te kunnen stellen.
Ja.
Maar het wordt eigenlijk meer gebruikt, althans mijn ervaring is dat het meer gebruikt wordt als een soort risicotaxatie voor de toekomst. Maar ook wel zoals wij het dus gebruikten, was ook in de kliniek. Omdat het ook wel bekend is dat ze ook in de kliniek meer verstorend gedrag vertonen. Dus meer incidenten. Maar ook in therapiegroepen meer zich verzetten tegen therapie en vervelend kunnen zijn ook in de therapiegroep.
En we hebben nu telkens ook wel gehad over mensen die, tenminste dat in mijn hoofd zie ik dat een beetje zo, mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en dan bij een psycholoog terechtkomen.
Ja.
Maar ik denk ook dat we dat er hele groepen zijn. Want hoe vaak komt het voor? Dat ben ik vergeten te vragen.
Ja, ongeveer 1%
in de samenleving. Ja, dus 100 mensen.
Ja. Dat zijn de schattingen dan, hè?
Ja, precies. Ja. Dus meer of minder ook kunnen.
En bij vrouwen ongeveer tussen de 0,3 en 0,7 zijn vooral in onderzoek. Dus ongeveer 0,5% kun je misschien zeggen bij vrouwen.
Oh ja. Maar er zitten ook een heleboel mensen tussen die nooit met de hulpverlening in aanraking komen of met justitie. Hoe zit het daar eigenlijk mee met die hoogfunctionerende psychopaten?
Ja, ze noemen dat wel eens de slangen in pakken. Echt die op hoge functies zitten.
Slangen in pakken, ja. Dat, is ook, dat had ik nog niet gehoord.
Ja, zo heet het boek ook van Robert Hare. Zo een interessant boek, hoor.
Snakes and Suits.
Ja, Snakes and Suits. En het is ook een Nederlandse versie dus van. Die leest net wat makkelijker weg. En die gaat dus over de psychopaten bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dus die... Je hebt natuurlijk toen in 2009 met die bankfraudes gehad. Je ziet meer dat die psychopaten die zich daarmee bezighouden, of met die zich dus niet met directe criminele activiteiten zoals overvallen of agressie bezighouden. Dat die psychopaten in het bedrijfsleven het juist op een andere manier doen. En soms wel delictgedrag vertonen, maar dan meer van dat witte borden criminaliteit. Dus eigenlijk met
sneaky...
Ja, met geld gewin. Oh, maar niet zozeer dat ze mensen direct pijn doen door lichamelijke pijn. Maar wel, mensen kunnen ook hun pensioen kwijtraken door bepaalde acties van dat soort mensen.
Ja. Zijn dat dan, komen die psychopaten toch wel vaker in dit soort situaties terecht?
Ja, dat...
Dan de mensen zonder psychopaten trekken? Of is dat gewoon niet zo goed, is dat niet zo bekend?
Nee, dat is niet zo bekend. Er worden wel schattingen gemaakt dat het aantal psychopaten als echt CEO's, dus echt de hoogste bazen eigenlijk, dat dat percentage wel wat hoger ligt dan die 1%. Maar het is zeker niet zo dat het 80% of 90% is, dat is zeker niet. Maar er zijn bepaalde eigenschappen in psychopatie die wel kunnen helpen daarin. Stel dat je CEO's zijn van een bedrijf en er is een afdeling die niet goed werkt, terwijl je die afdeling wel goed kent. Wij zouden het best wel moeilijk vinden om dan een hele afdeling op straat te zetten.
Ja, maar dat is niet handig voor je bedrijf als je dat lastig vindt. Want, you gotta do what you gotta do.
Ja, dus die mensen die kunnen eigenlijk een hele afdeling kunnen ze zo op straat zetten zonder daar enige vroeging bij te hebben. Maar dan klinkt het eigenlijk alsof het ook nog nuttig is echt en dat het ook echt helpend is.
Ja, maar dat het wordt ook nog toegejuicht natuurlijk.
Ja, dan wel door...
Van boven.
Van boven inderdaad. Ja. Maar aan de andere kant is ook aangetoond dat echte psychopaten in het bedrijfsleven, dus de managementfuncties, dat die ook veel minder goed functioneren dan de niet-psychopaten. Dus dan zie je ook een beetje dat parasitaire, het profiteren van collega's, maar eigenlijk zelf niet zo heel veel doen. Mm-hmm. Dat ze op een gegeven moment eigenlijk wel door de mand vallen. Oh, ja. En dan gaan ze vaak naar een andere baan om daar weer verder te gaan. Dus
Ze daar weer verder met hun parasitaire leefstijl. Ja.
Ja, inderdaad. Maar het is echt aangetoond dat ze minder goede productie leveren.
Ja, maar ze kunnen het misschien doen voorkomen alsof dat wel zo is. Maar het is dus meer een lege huls eigenlijk.
Ja, dat is ook precies dat gladde praten eigenlijk. Van naar buiten toe lijkt het denk je echt van, dat is echt een geweldige manager. Die doet het echt fantastisch. Maar als je naar de cijfers gaat kijken, naar de boekhouding, dan denk je van, het is toch niet zo'n succesvolle manager.
Lijkt me geen ontspannen leven. Maar misschien door het verminderde gevoel van angst zijn ze er ook niet zo bang om door de man te vallen wat anderen dan wel hebben. Maar het lijkt me niet geen ontspannen leven. Ik kan het gewoon niet anders zeggen.
Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar misschien is dat ook een van... Ja, dat past ook weer bij psychopathie eigenlijk. Dat ze voelen zich minder snel schuldig. Hebben minder snel spijt van dat soort dingen. Maar hebben ook minder snel lasten van dat soort dingen. Terwijl er ook onderzoeken zijn die aantonen dat ze er wel last van hebben. Dus het is niet eenduidig, het onderzoek, niet één kant op. Maar over het algemeen lijken psychopaten wel minder last van te hebben.
Ja, want op welke manier zouden ze er wel last van kunnen hebben? Ik bedoel, het is natuurlijk in de forensische setting is het logisch. Dan zijn mensen met justitie in aanraking gekomen en dan moeten ze misschien veranderen, terwijl ze dat niet willen. Maar merk jij wel eens dat ze zelf ook er last van hebben? Van hun eigen psychopatische trekken?
Ja, ik heb het wel een paar keer meegemaakt. Ook met gekrenkte cliënten met hoge mate van psychopathie, zo moet je het eigenlijk noemen. Dan zie je wel dat ze er echt last van hebben. Dat ze bijvoorbeeld niet een bepaalde baan aan kunnen houden of geen relatie kunnen vasthouden. Of inderdaad de hele tijd dan naar een ambulante setting moeten om naar therapie te gaan volgen elke week. Waar ze dan ook geen zin in hebben.
Nee.
Dus in die zin heb ik al een paar keer gemerkt dat mensen wel zeiden van ik loop hier echt in vast. En ik heb bijvoorbeeld één keer gehad een man die best wel veel oplichtingspraktijken deed. Dus die dan die was heel vaak opgepakt voor oplichting. Die deed het ook op een hele sluwe manier, maar die werd wel vaak gepakt. Dus je deed het in eerste instantie heel goed, maar uiteindelijk werd hij altijd opgepakt.
Ja.
En die zei wel van, ik kan het eigenlijk niet tegenhouden. Het is bijna een soort automatisme. En dat is een van de weinigen die het bij me aangaf van, ik heb er echt last van. En toen de psychopathieonderzoek hadden we ook gedaan. En dat kwam er ook echt uit bij hem. Maar meestal is het zo dat ze het meer buiten zichzelf leggen, is mijn ervaring. En dat ze ook dat hele psychopathiestuk, dat ze daar niet heel erg
van willen weten.
Nee. Soms ook als een belediging zien.
Maar aan de andere kant klinkt het ook alsof ze het dan ook moeilijk vinden om iets op te bouwen. En telkens eigenlijk weer terugvallen in een bepaald patroon. En dat zelf ook irritant en lastig vinden.
Ja, klopt. Er zitten eigenlijk te veel kenmerken in om een rustig leven op te bouwen. Ja. Ik bedoel, die neiging tot bepaalde gedragingen, ook de neiging om boos te worden, kan ook een kenmerk zijn. Of het gebrek aan controle eigenlijk over de boosheid. Ja, dat zijn wel van die kenmerken die het leven wel lastig maken. En als je dan ook nog een bepaald automatisme hebt in dat manipuleren en een hele sterke neiging daartoe hebt, dan...
Dat is wat je kent en wat altijd voor je heeft gewerkt.
Ja, klopt.
Maar op lange termijn brengt het je dan misschien niet wat je hoopt.
Nee, klopt. Maar dat hoor je niet vaak hoor van psychopaten. Althans, ik heb het heel weinig gehoord.
Het is heel kwetsbaar.
Ja, en ook iets, het is misschien ook een beetje dat het buiten zichzelf leggen van spijt, schuldgevoelens. Dat
en de oorzaken van problemen.
Ja, dat ook heel erg. Ja, dat is ook een veel voorkomend kenmerk.
Ja.
Of dat je door pech gepakt bent.
Oh ja.
Dat is ook vind ik soms wel een hele interessante. Zoals, eigenlijk had ik gewoon pech dat ik gepakt was. Maar ik hoor hier niet te zijn.
Nee, dus ze hebben meer spijt van dat ze zich hebben laten pakken... dan van de daad, zeg maar.
Ja, klopt. Ja.
En nog even terugkomen op wat je net zei. Je zei dat je noemde wel een lager percentage vrouwen.
Ja.
Hoe zit dat dan eigenlijk bij vrouwen? Hoe lopen die dan vast?
Ja, want bij vrouwen het lagere percentage... het is wel de vraag van, zijn er inderdaad minder? Of bij vrouwen wordt het ook minder... Ja,
manifesteert het zich anders of zo?
Klopt, want vooral dat agressiestuk, dat zie je minder bij vrouwen. Het is niet die directe agressie die je vaak bij die mannen ziet. Dus als iemand een klap geven of agressief zijn.
Passief agressief?
Ja, bij vrouwen is het meer indirect. Dus die...
Dat zie je vaker bij, toch? Ja.
En ook wat ze denken is ook onder... professionals, dat het ook minder snel die link gelegd wordt. Het is gewoon de link tussen psychopathie en bij vrouwen en vrouwen, die wordt gewoon minder snel gelegd. Dus als je in het contact iets merkt bij een man, denk je, hey, dat zou psychopathie kunnen zijn. Maar als je dan een vrouwelijke cliënt hebt, dan is die gedachte van dat zou psychopathie kunnen zijn blijkbaar meer op de achtergrond. Mm-hmm. Dus het leeft wat minder eigenlijk.
En hoe komt dat dan bij heb je daar een idee van hoe dat bij vrouwen dan wat meer tot uiting komt? Ook de vrouwen die niet met justitie in aanraking komen. Hoe ziet dat zo'n leven eruit?
Nou, wat wel dus vaak is aangetoond, is dat die mannelijke psychopaten eigenlijk op best wel primaire doelen gericht zijn. Macht en seks.
Ja.
Belangrijke onderdelen. Terwijl vrouwen die zijn veel meer gericht op praktische doelen. Profijt krijgen, bijvoorbeeld geld, dat soort doelen. Dus die zijn minder gericht op een machtspositie of om seks te krijgen. Die zijn eigenlijk veel meer bijvoorbeeld financiën of...
gewoon geld, in één woord.
Een leuk leven, ja.
Toch?
Ja, eigenlijk wel.
Ja,
ja.
Gaan een makkelijk en leuk leven.
Ja,
ja,
dus het uitzicht eigenlijk heel erg...
In spullen.
Heel erg anders, ja. Ja, en dat wordt ook heel vaak verward met... vooral met borderline persoonlijkheidsstoornis.
Oh ja.
Want er zitten gewoon een aantal overlappende kenmerken in. Mm-hmm. Aan de ene kant de emotieregulatie, die is gewoon een stuk verminderd. En bij borderline zie je dat heel erg. Bij psychopathie zie je dat ook. Maar bijvoorbeeld een heel duidelijk... onderscheid is dat psychopaten die zoeken juist vaak zwakkere mensen op, slachtoffers.
Ja.
En mannen of vrouwen met borderline die zoeken juist eigenlijk sterke personen op om zich vast te houden.
Om ze gewoon op te trekken.
Ja, klopt.
Ja. Oh,
en ook in de steek gelaten voelen. Dat is ook een duidelijk kenmerk van borderline. Die hebben eigenlijk heel veel moeite om in de steek gelaten voelen. Die hebben heel veel angst voor.
Ja. Die willen juist dat die verbondenheid en het contact voelen.
Ja. En psychopaten willen in de steek gelaten voelen dat er zullen vast wel aardig bij zijn die dat ook niet prettig vinden. Maar over het algemeen hebben psychopaten daar veel minder moeite mee.
Ja,
en het is zelfs
dat leeft ook... veel minder.
Ja, klopt. Ja. En het wordt ook wel eens beschreven bijvoorbeeld dat ze gewoon weinig binding ook met familie hebben. En ook hun familie makkelijker kunnen belazeren daarom. En goede vrienden.
Ja.
Ja, dus dat, dus, en bij borderline zie je dus echt, die willen juist vasthouden. En niet loslaten.
Ja, dus dat is een belangrijk verschil.
Ja, maar wat mogelijk is dat heel veel vrouwen eigenlijk de diagnose borderline krijgen, terwijl het misschien meer in de psychopathie richting zit.
Ja, oh, interessant. En we hadden het natuurlijk net al eventjes over wat er misschien anders is in het affect of ook iets in de hersenen wat anders is. Ja, want wat weten we van de verklaring voor psychopathie of de oorzaken van psychopathie?
Ja, dat is best wel een moeilijke. Dat is met heel veel dingen in de psychologie. Dat je eigenlijk heel moeilijk aan te tonen. Is het nou aangeboren of aangeleerd?
Ja.
Zo, of nature nurture, zoals ze dat noemen.
Ja, het eeuwige debat.
Klopt. En er zijn,
de psychologie.
Ja, inderdaad. En dat zie je bij heel veel dingen zie je dat terug. En ook bij psychopathie dus. En het lastige daarbij is dat het heel vaak moeilijk aan te tonen is. Dus ze doen het wel dan met tweelingstudies. Dus dat je een tweeling hebt die eigenlijk... ongeveer dezelfde genen hebben. En worden in verschillende milieus opgevoed. En dan kan je dus kijken van, die in het ene milieu op wordt gevoed, ontwikkelt die zich naar anders dan in het andere milieu.
Ja, want dan zijn de genen gelijk eigenlijk.
Ja.
Maar ze zijn anders opgevoed. Dus dan zou je eigenlijk een beetje kunnen testen van, is het nou vooral de omgeving die ertoe heeft geleid, of waren het toch de genen?
Ja, klopt. Ja,
heel zeldzaam onderzoek natuurlijk ook.
Ja.
Want dat gebeurt bijna nooit.
Ja, en je kan het ook niet opzetten. Je gaat niet een tweeling, ga je niet
uit elkaar drukken om
voor onderzoek. Dat er zo weinig mensen aan meewerken.
Ja, dat is niet zo ethisch.
Weinig ouders. Dus het is best wel lastig onderzoek. En eigenlijk als je echt een genetisch onderzoek wilt doen en je wil echt iets aantonen, dan heb je ontzettend veel mensen nodig. Echt, ja, dat gaat niet over duizenden, maar bijna miljoenen.
Ja, en dat je daar echt uitspraken over kunt doen.
Ja, het blijft dan meer bij bepaalde veronderstellingen waar je dan op uitkomt. Dus je hebt niet een hele duidelijke conclusie, want het is gewoon geen... Sowieso is het geen exacte wetenschap, de psychologie. Maar zeker met dat soort studies, omdat je gewoon weinig proefpersonen hebt, blijft het bij bepaalde aannames of veronderstellingen. En dan vind je soms een bepaalde trend, een bepaalde kant op. Dus dat je denkt van, het zal waarschijnlijk dat zijn.
Mm-hmm. En?
Wat wel heel duidelijk is, is dat je dus ziet dat de opvoeding wel een hele belangrijke rol heeft. Dus vooral bij jongeren die al wat gedragsproblemen hebben en die ook bepaalde psychopathisch-achtige trekjes al vertonen, dus ook dat weinig empathie vertonen, ook al wat manipulerend zijn. Als die een hele harde opvoeding krijgen met weinig liefde, dan zie je vaak dat ze zich dus dat er een grotere kans is dat ze psychopathische trekken ontwikkelen.
Oh ja, dus dat versterkt het als het ware.
Ja,
en
dan klopt.
Wordt in ieder geval niet die zachte empathische kant ontwikkeld.
Nee, inderdaad. Dus, terwijl als je dat juist wel doet, inderdaad die liefdevolle opvoeding, dan zie je dus juist dat het de kans dat het zich verder manifesteert, eigenlijk die trekken, dat dat afneemt.
Ja, dat meer richting normaal even gaat, tussen haakjes. Ja.
Ja, en wat heel lastig daarbij is, als je weer komt op, is het aangeboren of aangeleerd, is dat vaak degene die zo'n harde opvoeding krijgen, die hebben ook vaak die ouders met bepaalde genen.
Ja, misschien dus, ook wat minder empathie.
Ja.
Want zou je kind misschien niet zo hard behandelen?
Nee, dus dat is dan lastig. Van je krijgt een harde opvoeding, maar je hebt ook die harde karaktertrekken van je ouders.
Ja, van, dus wat is waar wat komt daar waardoor?
Ja, dus dat is vaak heel moeilijk daarbij. Dus dan weet je eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. En qua interventie zie je dus ook dat heel vaak gericht wordt naar opvoeding, omdat bij jeugdigen al dat warme opvoeding, om dat aan te bevelen en daar die ouders eigenlijk gewoon een soort therapie in te geven. Mm-hmm. Maar een van de grootste problemen daarin is dat die mensen er vaak niet op zitten te wachten. Dus dat het...
Die ouders niet.
Ja.
Dus dat wil je eigenlijk al op een jonge leeftijd bijsturen door via die ouders.
Ja.
Maar die willen dat dan niet. Dus dat mislukt dan.
Ja, dat. En dat is ook het lastige sowieso met als je antisociale mensen wil bijsturen. Als je asociale mensen wil bijsturen, dan die hebben vaak geen zin in daar geen zin in.
Oh, nee.
Terwijl de mensen die er wel zin in hebben,
die zijn sociaal.
Die hebben de problemen niet.
Precies. Die wilden al meedoen aan de rest. Ja.
Dus het is allemaal op papier is het allemaal best wel mooi dat je denkt van, dat zijn de therapieën die je dan bij de jeugdigen kunt aanbieden. Uh-huh. Maar in de praktijk is het, we lopen gewoon tegen dingen aan die het lastig maken.
Ja. Ja, want hoe zit dat met behandelingen? Zijn er behandelingen?
Ja, er worden wel wat behandelingen ontwikkeld voor psychopathie. Maar tot nu toe is er niet echt een behandeling waarbij echt psychopathie kan genezen.
Nee.
Dat
is een bepaalde vorm niet om te bereiken.
Nee, dat,
en dat
nee.
zit te veel in de persoonlijkheid verweven.
Ja, in principe is het een soort lifetime diagnose waar je hele leven last van hebt. Maar het is zeker niet zo dat ze niet behandelbaar zijn op probleemgedrag.
Nee.
Dat niet. Wel, dat eerst wel werd verondersteld.
Ja,
en interferentie is nog steeds heel erg geheerst onder veel therapeuten.
Ja, zo wordt dat dan niet eens geprobeerd. Terwijl het is wel echt een moeite waard om op die risicofactoren te zitten. En bedoel je dan bijvoorbeeld dat agressieve delicten wel kunnen worden verminderd door zo'n behandeling?
Ja, klopt.
Ja, en aan de impuls...
Ja, bijvoorbeeld
controle te werken.
Ja, impulscontrole, agressief gedrag om te kijken of alternatieven in sociale vaardigheden bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat nog steeds ik heel vaak hoor dat psychopaten niet behandelbaar zijn en dat je door de behandeling maakt ze alleen maar gevaarlijker. Dat is echt zo'n
dat hoorde ik laatst ook in zo'n podcast dat iemand zei, nee, dan gaan ze jou als een behandelaar gaan ze allemaal informatie over je verzamelen en dan
en je maakt ze alleen maar slimmer. En dat
want ze kunnen niet tegen groepstherapie, want dan dan gaan ze alle informatie opzuigen als een spons en dan wordt het wandelende manipulatiemachines. Is dat ook een ervaring?
Ja, nee, klopt. En ik heb heel erg gemerkt toen ik... we doen veel rollenspellen ook, sociale vaardigheden oefenen.
Ja.
Wat volgens mij heel erg nuttig is. Ik bedoel, als iemand je iets doet wat je niet prettig vindt, je kan hem verrot schelden. Je kan ook kijken hoe je op een andere manier je boosheid kan tonen zonder iemand verrot te schelden. En als je dat vaak oefent, dan is het wel het idee dat je daardoor die vaardigheden ontwikkelt en minder snel de problemen komt. Ja, wat veel mensen dan nog steeds in het forensisch denken is dat je daardoor eigenlijk niet zozeer de sociale vaardigheden beter maakt, maar de manipulerende vaardigheden dan beter zou maken.
Ben je het niet mee eens?
Nee, maar ook ik ben niet de enige, bijna niemand die is daarmee eens. Althans niet de onderzoekers op het gebied van psychopathie.
Ja.
Maar veel mensen in de praktijk, die hebben... er is ooit een onderzoek geweest. En dat onderzoek werd aangetoond dat psychopaten achteruit gingen. En ze hebben toen later gekeken naar de statistiek en ook de therapiewijze die is uitgevoerd. En die sloeg, eigenlijk was die compleet achterhaald. En sloeg ook helemaal nergens op.
Nee.
Ik geloof dat ze elkaar medicatie moesten voorschrijven. En om van dat soort gekke dingen werden gedaan in die therapiegroep.
Dus dat was niet zo gek dat ze achteruit gingen.
Nee, klopt. Nee. Dus dat is wel, daar is het nu op teruggekomen. Maar wat je dus merkt in de praktijk is dat onderzoek is ooit een keer gepubliceerd. Mensen hebben dat gehoord. Zijn ze gaan vertellen aan elkaar. En je krijgt het niet meer uit het wereldje.
Nee, uit het discours. Ja.
Ja, het is een soort
gesprek.
Wat je wel vaker ook in de media merkt met bepaalde berichten die niet achteraf niet blijken te kloppen.
Nee,
en er zijn altijd blijft het toch hangen, ja.
En heel andere vragen. Stel je nou voor dat iemand deze podcast aan het luisteren is en toch wel een aantal dingen herkent van zijn of haar huisgenoot, vriend, vriendin, familielid.
Ja.
Ja, wat kan je dan doen om daar het beste mee om te gaan met deze kenmerken? Ja.
Nou, sowieso terughoudend zijn met diagnose.
Ja, want, precies. Niet zelf diagnoses gaan stellen.
Nee, ik geloof, want ik merk het bij mezelf ook wel. Soms als ik iemand tegenkom die echt vervelend doet, dan denk ik ook van, je bent vast psychopaat. Dat komt dan even door mijn hoofd.
Ja.
En dan kan ik dan snel corrigeren van, nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel een diagnose waar je heel erg moet oppassen van om te gaan stellen.
Mm-hmm.
Mocht zo zijn dat je wel merkt bijvoorbeeld dat bepaalde trek heel erg aanwezig zijn, bijvoorbeeld manipulerend gedrag of het is natuurlijk afhankelijk in hoeverre je er last van hebt. Ik kom bij mijn baan bij Trubendorf kom ik heel vaak vooral vrouwen tegen die een partner hebben, waarbij ik toch wel veel psychopathische trekken hoor van die vrouwen, maar dat is op basis van hun verhaal dan, hoor. Dus ik kan niet concluderen of het daadwerkelijk zo is.
Nee.
Dat zijn vaak vrouwen, we noemen dat dan relatieverslaving, die dan in een beschadigende relatie zitten, maar er niet uit kunnen. Dus eigenlijk, die worden in vast worden gehouden op een soort manipulerende manier, maar ook op een manier, op twee manieren. Aan de ene kant heel vleiend. Mm-hmm. Dus, je bent geweldig en blijf nou bij me.
Ze krijgen precies genoeg om erbij te blijven.
Ja, maar aan de andere kant zijn ze heel bang van, ik moet niet weg bij hem gaan, want hij kan zo boos worden.
Ja.
En
ze
heel
leven
vaak
ook heel erg in angst.
Ja, klopt. En het zijn heel vaak ook zijn ze mishandeld. En wat ik daarbij altijd heel interessant vind, zijn altijd, het zijn over het algemeen gewoon normale vrouwen, gewoon stabiele vrouwen, maar die wel heel erg over hun grens hebben laten gaan. En dat, als je dat dan gaat combineren met dat manipulatieve en ook bepaalde kenmerken van psychopathie, terwijl ik wel wil benadrukken dat ik het nooit de diagnose heb gesteld, hoor. Maar dan, ik krijg altijd wel het gevoel van, het zou goed kunnen dat er misschien iemand is geweest met een hoogmaat van psychopathie, die partner. Maar dat eigenlijk iemand die vrij, toch gewoon normaal functionerend iemand, eigenlijk zo in greep is gekomen van diegene.
Heel langzaam afhankelijk is geworden.
Ja, heel vaak hoor je dan ook dat zelfverwijt van, ik had eerder weg moeten gaan en ik had eerder in moeten grijpen. Want als je in elkaar geslagen wordt, waarvoor ga je dan niet weg?
Maar ook schaamte misschien. Toch?
Ja. Ja, schaamte, maar ook echt, die zijn echt boos op zichzelf. Ik had veel eerder weg moeten gaan.
Ja, wat verdrietig.
Ja, en dat is vaak wat ik dus hoor daar van die vrouwen. En wat ook zo, waar mij dan aan psychopathie doet denken, is omdat het wat subtiele is van het toch,
het is niet erg genoeg om, het is ook niet erg genoeg om echt je koffers te pakken dan.
Terwijl aan de andere kant van buitenaf snap je het niet. Maar blijkbaar zijn er toch bepaalde manipulerende vaardigheden waardoor iemand een slachtoffer bij zich kan houden. Ja,
en een glijdende schaal ook. Iemand gaat steeds iets verder je grens over. Ja, en dan, want stel je voor, je zit in zo'n relatie, even los van of het nou komt door iemand die met psychopathische trekken of niet. Maar wat zou je dan kunnen doen?
Wat we proberen te leren aan die mensen is vooral het grenzen stellen.
Mm-hmm.
Dus de grenzen naar diegene stellen, maar ook gewoon grenzen in het algemeen. Dus eigenlijk gaat het om een soort, misschien een soort zelfrespect of hoe je het ook noemt. Dat je eigenlijk die grenzen zo stellig voor jezelf stelt. Mm-hmm. Dat je niet meer afhankelijk bent van het gedrag of het manipulatieve van de ander. Dus ook al maakte die complimenten en is hij van, oh sorry, het spijt me zo en je bent de enige voor me. Dat je eigenlijk meer die grens leert stellen van, nee, dat tot zover en niet verder. Mm-hmm. En als het echt om psychopathie gaat, is het gewoon, ja, dan is dat juist dat moeilijke om die grens te stellen. En soms heb je daar gewoon wel een hulp van iemand anders bij nodig. Maar het hoeft niet per se een therapeut te zijn, hoor. Het kan ook een vriendin zijn dat je met diegene bespreekt.
Iemand in vertrouwen neemt.
En... ja. Ja, en dat je daar... dat voor sommige mensen zou dat waarschijnlijk ook genoeg kunnen zijn.
Ja.
Maar mocht je echt merken dat je erin vast blijft zitten... en dat je echt last hebt van diegene... dan zou je professionele hulp kunnen zoeken.
Ja.
Alleen, het is wel iets... misschien spreek ik mezelf een beetje tegen... omdat ik er juist heel erg van ben... van zoek niet te snel professionele hulp. Want ik denk dat mensen heel veel zelf kunnen oplossen.
Absoluut, ja. Dus eerst in je eigen netwerk kijken... of er iemand is die je in vertrouwen kan nemen... waar je mee kan praten, die met je mee kan denken.
Ja, klopt.
Hoe je misschien weer wat meer voor jezelf kan opkomen... voor je eigen behoeften. En pas als dat niet lukt...
ja, en dan...
is er altijd hulp.
Ja, klopt. Maar eigenlijk leert gewoon om helemaal afstand te nemen van iemand... en die grenzen echt duidelijk te stellen.
Ja.
Wat we eigenlijk doen in de behandeling, begrenzen... dat is eigenlijk ook wat je dan moet doen. Dus als iemand, net als parasitaire levensstijl... als iemand alleen maar steeds langskomt... en je hele koelkast leeg eet en drinkt... en dan geeft nooit iets terug... Mm. Ja, dan moet je eigenlijk die grenzen ook gaan aangeven. Dus het is eigenlijk...
ja, en het liefst vanaf het begin...
ja, klopt.
Want het wordt veel moeilijker als je al een paar keer de grens over bent gegaan... ja. om dan weer terug te gaan.
Ja.
Dan dat je denkt, als je twijfelt, zou ik het doen... want gaat mijn grens over niet doen. Nee, geef je grens meteen aan.
Ja, inderdaad.
Weet je, ik denk dat we hier nog wel de hele avond over kunnen doorpraten... over psychopathie. Ja. Maar we moeten toch stoppen. En wij moeten ook zo weer terug richting Amsterdam... Maar je had het net over een tip die je wilde geven over, voor de luisteraars.
Ja.
Om misschien nog wat meer te weten te komen over psychopathie.
Ja, ik denk eentje, een hele interessante is... ja, Ted Bundy, die wordt vaak genoemd als een bekende psychopaat. Dus een man die veel moorden heeft gepleegd. Maar daarnaast ook...
ja, een bepaalde charming uiterlijk ook. Ik ging hem ook opzoeken. Ik dacht, het is echt...
ja, en ook als je hem in filmpjes hoort praten en ziet praten... dan is het best wel een... het is bijna een vriendelijke kerel als je hem zo hoort praten. Terwijl hij de meest gruwelijke moorden heeft gepleegd.
Ja.
En op Netflix... ja, soms worden die films eraf gehaald, soms komen ze er weer bij. Maar in ieder geval...
ja, ik moet nu, even in de gaten houden.
Ja, er staat in ieder geval... nu staat er een documentaire op over Ted Bundy. Mm-hmm. Dan zie je ook echte beelden van hem en zie je hem ook praten en... maar ook tegelijkertijd beschrijven ze ook alle dingen die hij gedaan heeft. Mm-hmm. En je ziet hem ook bijvoorbeeld hoe hij dan zelf als advocaat in de rechtbank voor zichzelf zichzelf verdedigt. En dat is super interessant om te zien. En naast die documentaire is er ook een film over gemaakt, over Ted Bundy. En die vond ik ook verrassend goed eigenlijk.
Oké, hoe heet die?
Even kijken, die weet
ik niet. Ted Bundy in je zoekbalk.
Ja, Ted Bundy, dat vind je hem wel. Het is met Zac Efron.
Uh-huh.
Normaal gesproken vond ik hem... ik ben geen grote fan van Zac Efron... maar ik vond hem echt heel goed in die film. Ook omdat hij heel erg lijkt op Ted Bundy.
Ja, die ga ik ook even kijken dan.
Ja, hij speelt het heel goed. Maar het is vooral zo interessant dat je ziet die enge kant eigenlijk. Maar je ziet ook die... ja, eigenlijk gewoon een... je zou bijna zeggen een leuke vent als je hem zo zou ontmoeten.
Ja, maar dus dat wat paradoxale ook... komt dus heel goed naar voren in die documentaire en in die film.
Ja, klopt. En dat is denk ik juist wat veel mensen ook eng vinden.
Spannend.
Ja, en spannend. Want als iemand gewoon asociaal is en die is dan agressief, dat is eng. Maar die kan je een beetje op afstand proberen te houden. Je ziet van ver af aankomen.
Ja.
Terwijl als iemand heel vriendelijk is, maar ook dat soort enge dingen doet. Dan,
ze hebben niet voor niets allemaal vrouwen... weet je, die moordenaars, toch? Die allemaal vrouwelijke groupies. Dus blijkbaar zit er andere aantrekkingskracht in.
Dat zie je ook in die documentaire, inderdaad. Maar wel om in je achterhoofd te houden... van dit is dan een voorbeeld van een psychopaat. Maar de meeste psychopaten is niet gelijk dat ze moorden plegen. Of echt niet allemaal.
Nee,
de meeste niet, gelukkig.
Gewoon een onschuldige leidinggevende functie.
Bijvoorbeeld.
Hey, super bedankt dat je... mij vandaag zoveel hebt geleerd over psychopathie en de luisteraars. Wij gaan richting huis en dan hopen dat ik geen enge personen tegenkom onderweg.
In de trein.
Ja. Dankjewel.
Ook bedankt. Was leuk.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.